Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen, Willeke.
Willem is er ook, zo te horen. Ja. Fijn dat u er allemaal bent. Bijzonder woord van welkom natuurlijk aan broeder Duizer, die vanmorgen voorgaat, Wim op het orgel. En we hebben een fluitiste. Jacqueline, heel fijn dat je er bent. Succes, maar ook sterkte, want het is best een beetje spannend, hè? Mag hoor. Volgende week gaat voor dominee Wolter Greven uit Stadskanaal. En de bloemen die gaan deze week als groet van de gemeente naar zuster Bakker, omdat hij de komende week jarig is. Dan wat betreft lief en leed. Ik heb inmiddels van Boukje en Gesines gehoord dat hun zoon toch vrijdagavond weer geopereerd is. Gelukkig is het allemaal goed gegaan. Waar we heel dankbaar voor zijn. Hè? Toch zeggen jullie wel graag een voorbeden, zowel voor hem als voor jullie. En dat wil ik dan ook bij u neerleggen. Dan nog even wat praktische zaken. Laus Deo bestaat 100 jaar en zal dat in december gaan vieren in het Atlas Theater. Ik zag al dat Jaap even wat flyers opgehangen had, dus mocht u belangstelling hebben, dan kijkt u maar even op het prikbord. De brass- en muziekband van Elat uit Muntendam, die bestaat ook 100 jaar. Daar heb ik inmiddels al een flyer van opgehangen. En dat is op zaterdag 21 oktober. En verdere informatie zal ik ook even op het prikbord hangen. Dan hebben we vanmorgen een tractatie bij de koffie van broeder Gerrit Dol. Gerrit, bedankt alvast vanwege zijn verjaardag verleden week. En als laatste natuurlijk, u hebt allemaal op het nieuws wel gezien de vreselijke beelden van Israël. En ik denk dat Israël onze voorbeden zeker nodig heeft. En dan wil ik bij deze graag de dienst overdragen.
Even kijken. Dan doen we deze even aan de kant. Zo. Nou, ik heb dit in de aanslag. Je weet het nooit. Mijn dochtertje die zit op school weer. Hè? Nieuw seizoen. Nieuw seizoen is ook altijd weer nieuwe kansen op virussen. Dus ze was verkouden van de week en dat ben ik dus nu ook geweest, vooral de laatste dagen. Alleen vannacht toen had ik nog weer heel erg last van hoesten. Toen dacht ik, als dat maar niet gebeurt tijdens de dienst. Maar ik heb extra water gekregen. Dus. Wat wel betekent dat als het gezongen gaat worden, dan probeer ik mijn stem een beetje te sparen. Dus dan zal ik met mijn hart meezingen. En laten we ook met ons hart ons richten op de Heere God in deze dienst, waarin we het alleen maar van hem mogen verwachten. En dat doen we eerst door ons hart ook in stilte naar hem op te richten. En dan zal ik de dienst openen met votum en groet. Ja, want de Heer die wij dienen is de God van de geschiedenis, de God van trouw, die dat ook doet vanaf het begin af aan en zijn plan zal vervullen. Dat zal vanmorgen ook centraal staan in deze dienst, dus daarin mag ik het ook uitspreken. Dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varende werken dat zijn hand eens is begonnen. En ik zal de groet geven zoals dat ook centraal mag staan uit Openbaring 1. Genade zij u en jou en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hij zal ook centraal staan in deze dienst. En daarom is het ook goed om het eerste lied te gaan zingen van Liederen voor de Gemeentezang 237. Als u daartoe in staat bent, eventueel staande. Waarin we zingen, spreek mij van Jezus, mijn heiland.
Thank you.
Ja, laten we met elkaar ons hart richten op God in het gebed. Ja, Heere God, Heer, zo hebben we mogen zingen van uw Zoon. Uw Zoon die mens is geworden zoals wij en waarvan we mogen spreken, ook vanmorgen. Spreek mij van Jezus, mijn heiland, mijn redder. Hoe hij met doornen gekroond geestelingen verdroeg, onschuldig, aan het kruis voor mij, voor ons stierf. Ik hoor toch zo graag naar zijn woord. Nimmer heeft iets op deze aarde ooit zo mijn wezen bekoord. Heere God, Heer, wij willen in deze dienst ook weer helemaal richten. In alles, in ons wezen, Heer, op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. In alles wat u te zeggen hebt vanuit uw woord en door uw geest. Heer, omdat hij de enige bron is van ons bestaan en van ons leven. Hij is de hoop, de eeuwige hoop. Hij die ons een eeuwige toekomst zal geven door wat hij heeft gedaan voor ons. Heer, terwijl we, als we kijken naar onszelf, nooit en te nimmer die toekomst zouden kunnen verzekeren, Heere God. Heer, daar zijn we niet toe in staat. Wij hebben sowieso al te dealen met de werkelijkheid van de dood. En er is niemand, en er is ook helemaal niemand in de wereld die die dood zou kunnen verslaan. Maar u, Heer Jezus, onze Heer, u hebt hem verslagen, u hebt hem overwonnen. Doordat u als volmaakt offer uzelf hebt gegeven, waardoor de toegang tot de Vader voor eeuwig open is voor een ieder die in u gelooft, als het lam dat voor ons geslacht is. Heer, dank u wel, Heere, dat we zo met elkaar vergaderd mogen zijn in uw naam. Dat we zo elkaar mogen vasthouden in uw naam. Heer, om ons te richten op u. Ons te verwonderen over wie u bent. Van het verleden van wat u hebt gedaan. Hoe dat allemaal al voorzegd was in de profetieën. 3000 jaar geleden, zelfs nog langer. Net na de schepping al, bij de zondeval al. Het beloofde zaad dat de kop van de slang zal vermorzelen. En Heere God, alles is perfect vervuld. Maar Heer, er is nog heel veel wat open staat om te vervullen. Heer, en vanmorgen mag openbaring daarin het begin van centraal staan. Maar daarin mogen we uitzien hoe dat u uw plan zal volbrengen door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Om ons te bevrijden. Ja, we mogen bevrijd zijn in geloof van de macht van de zonde, maar ons ook te bevrijden van die dood en het verderf en de duisternis die in deze wereld en misschien ook nog in ons leven zo kan omkleven. Heere, geeft u ons die hoop, geeft u ons die verwachting, open ons hart ervoor dat we vol mogen zijn van wie u werkelijk bent, Heer Jezus. En Heer, als we denken aan dat u uw woord tot vervulling brengt, uw plan en alles al in de Oud-Testamentse profetieën voorzegd is, dan denken we dus ook aan uw volk Israël. Heer, we hebben het de hele geschiedenis door gezien. Er is een vijand. En die wil maar één ding, en dat is dat Israël niet bestaat. Want als Israël vernietigd is, dan heeft u een probleem met uw trouw en uw majesteit. Althans, dat denkt die duivel. Heer, maar wat u laat zien vanaf het begin af aan, dat is dat u zich door niets in de war laat brengen. Maar alles is in uw hand. En Heer, zo willen we ook Israël bij u brengen, Heere God. Met alle vreselijke beelden die we misschien hebben gezien. En ja, hoe duister het is. Maar het laat ons zien, Heer, dat we wachten op uw komst, Heer Jezus. Ook als de Messias van Israël. Die hen zal verlossen en bevrijden. Heer, wilt u zo ook uw volk nabij zijn op dit moment. Heer, en maken dat het snel, Heer, tot een einde wordt gebracht. Zo mogen we ons tot u richten in volle hoop en verwachting. We zien uit naar u, Heer. Amen. Ja, en het volgende lied Daarin bezingen we het woord. We gaan zo meteen het woord openen. Maar het vijfde coupletje wat wordt gezongen, dat springt er voor mij even uit, wat ook in de dienst naar voren zal komen. Het woord dat vlees geworden is. Het groot en goddelijk begin. Dat loopt tussen de mensen in. Dat overwint de duisternis. Laten we heel lied 243 met elkaar zingen. Verzen, waar we ons al zullen gaan verwonderen over hoe rijk dit boek is en wat voor een diepte het heeft. En dan lezen we in Openbaring 1, vers 1 het volgende. Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden. En welke hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze, dus die Johannes, heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig, oftewel gelukkig, hij die voorleest of leest, en zij die horen de woorden der profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten in Azië, het West-Turkije is dat,
Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem hebben doorstoken. En alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt de Heere God. Die is en die was en die komt, de Almachtige. En laten we dan ook zingen ter voorbereiding op die prediking vanuit dat woord. Uit lied 573. Hij staat aan de deur. Hij klopt aan de deur van ons hart. En dat mag ook zien naar hem, ook naar zijn komst. Hij mag alleen in ons hart zijn als je gelooft. Maar we mogen ons hart ook weer openen voor wat hij ook tot ons persoonlijk vanmorgen heeft te zeggen. Thank you.
teksten van sommige liederen zijn ook geweldig mooi, passen geweldig bij de boodschap. En dan leren de meesten zowaar nog een nieuw lied volgens mij. Goed. Ja, de laatste jaren zie ik wel dat er een aardige, behoorlijke aandacht is gekomen voor het boek Openbaring. Vooral door de, zo lijkt het denk ik, de toegenomen crisissen in de wereld, is er op een of andere manier een soort honger en besef naar, bij heel veel christenen gelovigen ook, van ja, maar wacht eens even, dat boek Openbaring, wat zegt dat allemaal over de wereld? En zo heeft zelfs Wim Grandia tijdens de coronatijd een hele videoserie gemaakt, wat behoorlijk bekeken is. En zelfs tegenwoordig ook een studieboek voor groepen mensen. En volgens mij is daar ook behoorlijk vraag naar. En zo zien we ook door het hele land menig zaaltje waar vandaag de dag wel het boek Openbaring lijkt te worden behandeld. Natuurlijk was die aandacht al gegroeid bij de opkomst van de evangelische bewegingen. Een beetje de opwekkingstijd, denk je aan 150, 200 jaar geleden. De Brethren in Engeland, de broeders. De John Nelson Darby, die natuurlijk het profetisch woord veel meer ging behandelen. En dat had vooral te maken, trouwens bij de nadere reformatie zag je bepaalde dominees ook al daarmee aan de slag gaan. Waarin men meer oog ging krijgen voor de radicalere en letterlijke uitleg van profetische teksten. Niet zo vergeestelijke meteen, maar eerst kijken, ja maar wacht eens even, er wordt iets beloofd. En er gaat iets gebeuren. En zeker sinds dat Israël terug is in het land en zeker weer een natie is en een staat is. En heel veel Joden sinds die tijd ook zijn teruggekomen naar het land. Zou je kunnen zeggen dat de aandacht in de volle breedte van de kerken wel gegroeid is. Maar dat is vaak anders geweest in de kerkgeschiedenis. Heel vaak is, zeker ook met Openbaring, dat boek een gesloten boek geweest. Niet vaak uitgepreekt of behandeld. En eigenlijk, als je heel eerlijk bent, als je ook nu nog kijkt naar de enorme hoeveelheid christenen die er toch nog zijn in de wereld. En als je dan ziet hoeveel aandacht er is, ja, over dat boek zelf dan. En in de praktijk van het leven, dan denk ik dat het nog steeds marginaal is. En dat heeft ook vooral te maken met een heel negatief beeld. Dat is ontstaan van het boek. Ja, uiteraard natuurlijk in de vrijzinnige kerken, waar men het sowieso niet ziet als woord van God. Het is een of andere latere schrijver die een beetje een fantast was. En dingen heeft gezegd. Maar zelfs ook bij gelovigen in de kerkgeschiedenis heen, en zeker vandaag de dag kom je ook dat nog steeds tegen, is toch de mening dat, ja, maar Openbaring is eigenlijk te moeilijk. En er zijn heel veel discussies over. De ene zegt dit, de andere dat. En het geeft alleen maar verwarring. En daar moeten we ons maar niet te veel mee bezighouden. Het kan een bron van twist worden, dat moeten we niet doen. We hebben wel wat geestelijke lessen te halen uit sommige hoofdstukken. Die worden dan meestal gepreekt. Maar voor de rest is het eigenlijk, ja, een boek waar we ons niet zo snel mee bezighouden. En toch is dat zeer opmerkelijk. Want eigenlijk is dat een tegenovergestelde houding in de kerkgeschiedenis ten opzichte van waar Openbaring zelf mee begint. Want er staat de openbaring van Jezus Christus. Openbaring. Het wil iets openbaar maken. Daar begint het al mee. Geen mysterie, niet iets voor intimi, ingewijden. Of mensen met bijzondere geestelijke inzichten. Of kennis. Veel studie gedaan. Want anders had het wel kunnen heten het mysterie van Jezus Christus. Nee, het boek wil eigenlijk meteen vanaf het begin, want het is eigenlijk een titel die het zichzelf geeft, laten zien, ik wil iets duidelijk maken. En dat zit ook in het woordje wat voor Openbaring staat in het Grieks, apocalypsis. En dat betekent eigenlijk onthullen. Nou, ik heb een idee, een beeld. Stel, je hebt een openbare ruimte. En aan de rechterkant, heel groot, en aan de rechterkant zie je een enorm object. Maar met een geweldig groot doek eromheen. En al die mensen die langskomen, die denken, wat zit daar nou onder?
We weten niet, we gissen ernaar. En we zouden het uiteindelijk wel willen zien. Maar dan komt daar dat ene moment. Belangrijk moment. Misschien worden mensen uitgenodigd. In ieder geval voor iedereen die geïnteresseerd is. Dan is daar dat het moment dat het doek wordt afgehaald van het object. Het wordt onthuld. Dat is onthulling. Geen mysterie meer. Geen gesloten boek. Maar iedereen kan het bestuderen en bekijken. Van, hoe zit dat in elkaar? Het is nu openbaar geworden. Nou, mijn overtuiging is dat dat boek Openbaring zelfs geschreven is en bedoeld is door de Heere God om het een afsluiting te laten zijn van heel Gods woord, heel Gods plan, vanaf Genesis af. Want uit onderzoek is wel gebleken dat, dan moet je eens even op je in laten werken, 7 van de 10 verzen die je leest in Openbaring een verwijzing is naar het Oude Testament. En toch hoop ik dus ook vanmorgen, ondanks de concurrentie die er vandaag de dag meer en meer is omtrent dit boek, dat ik bij u misschien wel mogelijke angst of onbekendheid kan overwinnen, nieuwsgierig kan maken en als je er al mee bezig bent, aan te moedigen om er nog verder mee aan de slag te gaan. En we willen vanmorgen dan ook met elkaar gaan nadenken van, door het begin van Openbaring, wat zegt de schrift nu zelf over het belang van dit boek? Nou ja, als je dat eerste hoofdstuk goed gaat bestuderen, dan laat eigenlijk dat boek daarmee al een thema zien. Het grote thema van het hele boek. En ik heb geprobeerd dat onder woorden te brengen door een thema die ik heb gekoppeld aan deze dienst. En het thema is, zie op de komst van Jezus in heerlijkheid. Waarbij het mijn hoop is dat we dat ook zo mogen gaan ervaren. We zien op de komst van Jezus in heerlijkheid. En dat wil ik doen door 4 woorden eruit te halen die ook best wel belangrijk zijn in het boek. En ook dus in het eerste hoofdstuk. Het eerste waar we over na willen gaan denken, en ik zal het in die volgorde ook doen, is over dus Jezus Christus. Het tweede is over het zien. Het derde is over zijn heerlijkheid. En het vierde is over zijn komst. Nou, allereerst is het dus de openbaring van Jezus Christus. Dat is het. Staat gelijk al in die eerste woorden. Nou, dat betekent natuurlijk ook gewoon simpel dat het Jezus is die deze openbaring heeft gegeven. Het is van hem. Nou ja, als je heel zuiver hoofdstuk 1 leest, gaat het eigenlijk nog iets anders. Het is de Heere God die het aan zijn zoon, en Jezus, heeft gegeven. En die heeft vervolgens via zijn engel het aan zijn dienstknechten gegeven. Maar de oorsprong is dus van God. Nou goed, dan denkt u misschien van, zo heb ik het nooit gelezen. Nou, zo ontdekte ik het toen ik er flink mee aan de slag ging. Van, zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Het is dus Jezus zelf die het moest ontvangen van God. Nou ja, zo is er vaak discussie geweest in de theologie, in de geschiedenis. Een voedingsbodem geweest om te gaan twijfelen over de godheid van Jezus. Want hij weet toch alles, hij is toch God zelf. Dus dan hoeft hij toch nog niet apart van de Vader te gaan ontvangen. Nou ja, ik denk daarbij dat het vooral te maken heeft met zijn bediening hier, als de Messias. En ook eigenlijk zelfs als profeet van God, die dat ontvangen heeft om het door te geven. Je ziet een soort officiële transitie van iets wat God wil geven aan zijn volk, aan de gemeente. En dat Jezus daarin zijn dienstbare plaats inneemt. Zo zou ik het kunnen zien. Maar er is nog een mooiere optie. Want openbaring van Jezus Christus, dat van tussen openbaring en Jezus Christus, kan ook een object aanduiden. Het is de openbaring van de persoon Jezus Christus. Hij wordt geopenbaard in het boek. En dus al vanaf het begin. Waarin dus openbaring wil aangeven dat alles in het boek gaat over de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij is de allergrootste inhoud. Nou goed, dan zou je kunnen zeggen, ja, dan moet je dus kiezen. Is hij nou degene die openbaart of wordt hij nou geopenbaard? Nou, ik denk, met meerdere commentaren, maar er is discussie over, maar ik denk dat beide inderdaad mogelijk is en zelfs bedoeld is. Want uit onderzoek van allerlei teksten over de hele wereld, en zeker ook van Griekse teksten, maakten schrijvers vaker gebruik van, om van één bepaald term, ja, om daar twee gedachten in mee te nemen. En dat doen ze dan vaak om een bepaalde werkelijkheid die zo groots is, ja, de veelzijdigheid daarvan mee te geven. Nou, en ik denk ook dat dit juist laat zien hoe groot Jezus is. Hij is zowel het onderwerp, hij geeft de openbaring, maar hij wordt daarin ook geopenbaard. En het idee wat er dan achter zit, is dat het de Heere God zelf is. Die aan zijn zoon, want hij heeft het hem gegeven, het grote moment zal geven in de toekomst, waarin hij zichzelf zal gaan openbaren aan de hele wereld en aan de hele schepping. Nou goed, wat is dan het bewijs? Dat het hier waarschijnlijk vooral ook gaat om de openbaring van hem, van Jezus Christus zelf. Want de vraag die je kan stellen is, ja, maar hij heeft zich toch al geopenbaard als lijdende knecht bij zijn eerste komst, als het lam dat geslacht is voor onze zonde. En dat is nog belangrijk geweest ook. Dus van fundamenteel belang geweest voor ons. Maar daardoor zijn we gered en verzoend met de Heere God. Nou zeker, dat denk ik ook. En ik geloof zelfs ook dat Johannes in vers 2 daar ook aan denkt. Als er staat, deze, Johannes dus, heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Gezien heeft. Dan kijken we naar zijn evangelie. Dat heeft hij ook geschreven. In Johannes 1, vers 1 en vers 14, waarin hij begint het evangelie met: in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat is duidelijk de persoon, de Heer Jezus, die hier wordt aangeduid, terwijl die ook het woord van God is. We hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. En in de brief die hij heeft geschreven in 1 Johannes begint hij weer aan het begin, meteen op die manier, hij was er vol van. Wat er was vanaf het begin, wat we gehoord hebben, wat we gezien hebben met onze ogen, wat we aanschouwd hebben, onze handen getast hebben, gevoeld. Van het woord des levens, want het leven is geopenbaard. Daar heb je het woord alweer. En we hebben het gezien en we getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Ja, ik denk inderdaad dat hij dus ook vooral denkt aan de openbaring van Jezus, al bij de eerste komst. En dan doet hij dat vooral nu om zijn gezag te laten zien. Want ja, hij is wel ook degene die gezien werd door de Heer Jezus zelf als de geliefde discipel. Die zelfs bij de meest intieme momenten en belangrijkste momenten van de Heer Jezus aanwezig was. Dus het zou inderdaad kunnen zijn dat hij daarop wijst als het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. En toch denk ik ook dat hij hier denkt aan wat hij daar op dat eiland Patmos allemaal is gaan zien. Van de geweldige beelden van wat er allemaal gaat gebeuren. En ik denk dan dat hij dit ook gelijkertijd ook bedoelt als een inleiding op alles wat, op die beelden die hij gaat inleiden, op alles wat hij daar gezien heeft. Om ons daarin mee te nemen. Zien is in een boek Openbaring ook een sleutelwoord. Dat komt maar liefst 80 keer voor. En je zou kunnen zeggen, hier zit ook weer die dubbelzinnigheid van Johannes, bewust. Hij wijst zowel naar het verleden als naar de toekomst van Jezus in het zien. En zou dat dan ook weer niet kunnen komen omdat Jezus zo groots is? Hij omvat de hele geschiedenis. En wat hij dan wil doen, is hij wil sowieso laten zien hoe de lijdende en de verachte Heer Jezus, wie hij nou werkelijk is, als hij zich zometeen gaat openbaren. Nou, dat heeft hij al enigszins gedaan, van wie die werkelijk is. Door te gaan getuigen, spreken over het woord van God, wat hij ook al aanhaalde in het evangelie. En wat heeft hij daarin gezegd over het woord van God? Het woord dat vlees is geworden en het heeft onder ons gewoond. Nou staat er in het Grieks getabernakeld. En dat wijst natuurlijk naar de tabernakel van God, zijn woonplaats. En we weten, die tabernakel, die tent, was met kleden, huiden bedekt. En wat Johannes daarin eigenlijk aanhaalt is, zoals die tabernakel de heerlijkheid van God verborg, terwijl die er wel was, want God woonde daar in die tabernakel, zo werd onder dat aardse gebroken lichaam van Christus, dat eigenlijk zijn kleed was, werd zijn heerlijkheid verhuld. En nou komt dat grote moment in Openbaring. Met dat object in die publieke ruimte. Dat we allemaal worden uitgenodigd van het grote moment dat gaat gebeuren. Dat hij wordt onthuld. En zijn heerlijkheid wordt geopenbaard. Ervaren we ook dan niet zo'n hunkering als we dit gaan horen en op ons in laten werken? O Heer Jezus, onthult u zich zo, ook naar mij toe. En ook in deze wereld. En misschien ook met het verlangen dat in ons op mag komen om nog meer van hem in dit boek te gaan leren. En dan komen we op het tweede woord. Dus het woordje zien, zie op de komst van Jezus in heerlijkheid. Nou, allereerst kan dat gewoon gezien worden als simpel, waarnemen. Ik neem iets waar, ik zie iets, je doet er verder niks mee. Maar het woordje in het Grieks kan ook altijd een diepere betekenis hebben. In de zin van aandachtig observeren. Of misschien zelfs het ervaren van iets geestelijks, een bepaalde toestand waar je in komt. Nou, uit onderzoek is gebleken dat Johannes ten opzichte van de andere schrijvers in het Nieuwe Testament inderdaad vaak die diepere lading bedoelt in het zien. En vooral in het evangelie koppelde hij dat altijd met geloof. En het horen en het zien en het geloven. En je zou zo kunnen zeggen, bij Johannes gaat het om het geloof dat mag groeien in een hart na het horen of het zien van iets groots. En dat is dus altijd bij hem, de Heer Jezus Christus. Nou, dan moet ik dus denken aan die hunkering in ons hart, waar ik het net over had. Nou, dat zien we ook in vers 7. Want daar komt ook dat woord voor, zie. Hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien. Nou, dat woordje zie, dat is eigenlijk een bevel, zie, is een vaste uitroep geworden. En dat betekent eigenlijk iets aandacht, attentie, zie. Maar ook zelfs daarin zit een oproep tot verwachting, waakzaamheid. Nou ja, dat zien we ook in vers 3. Want daarin laat hij het belang zien van het boek voor ons allemaal. Dan zegt hij dit. Zalig, gelukkig, hij die voorleest. Nou, daar mag ik dus dankbaar voor zijn dat ik dat nu mag doen. Of lezen. En zij die horen de woorden van de profetie en bewaren of in acht nemen. Hetgeen erin geschreven staat, want de tijd is nabij. Er staat gelukkig, zij die dat doen. Oftewel, het mag gelukkig zijn voor je geloofsleven als discipel van de Heer Jezus, als je echt dat woord in acht gaat nemen van wat er staat. En dat lezen en het horen wat hier in vers 3 wordt vermeld, is dus dat zien. Met een hart van erkenning. En er klaarblijkelijk ook waakzaamheid, omdat er dus in acht nemen staat. Of bewaren, je bewaart het in je hart. Je gaat ermee aan de slag. Je gaat je voeden met de waarheid van wie Jezus werkelijk is. En te zien op Gods plan, hoe dat hij de heerlijkheid van hem wil gaan openbaren. Het mag een spiegel zijn van je hart. Ter ontdekking, zit in mij als ik met dit boek aan de slag ga. Of juist niet, zit er bij mij ook die hunkering, dat verlangen. Of misschien blokkades. Het zou kunnen omdat je een zondige levensstijl hebt, die je niet op wil geven en je in de wereld leeft, die je denkt van, nou, daar wil ik me maar niet mee bezighouden. Te confronterend. Of misschien ben je wel bang door je opvoeding. Omdat je opgevoed bent met een evangelie, wat eigenlijk helemaal geen evangelie was. En je hebt een heel negatief beeld van de komst van de Heer Jezus. Maar daarom mag het juist een oproep zijn, als je met dit boek aan de slag gaat, of een belofte zelfs. Gelukkig ben je. Met heel je hart, als je met het boek Openbaring aan de slag gaat. Daarom is het zo onbegrijpelijk dat het vaak in de kerkgeschiedenis een gesloten boek is geweest. Omdat het negatief is gelabeld. Verwarrend, moeilijk, fantastisch. Confronterend. Sommigen vinden het grof. Het is ook behoorlijk hard. Liefdeloos daarom. Discussies of misschien zelfs wel een theologie die daarin wordt geopenbaard die niet helemaal past bij mijn theologie of van onze kerk. Zo is dat ook vaak een reden geweest om het maar dicht te houden. Maar ik denk dat het juist ons allemaal wil wijzen op de vervulling van Gods plan door Jezus Christus. Maar ja, omdat het vaak een gesloten boek is geweest, zou je kunnen zeggen dat het ook inderdaad misschien daarom wel de reden is dat heel veel in de kerkgeschiedenis helemaal niet zo zalig was. En helemaal niet zo gelukkig was. Denk maar aan de brieven aan die 7 gemeentes in hoofdstuk 2 en 3. Waar Jezus met allerlei waarschuwingen en inzichten komt. Die, ben ik bang, ook voor een groot gedeelte zijn uitgekomen in de geschiedenis. Omdat men het niet ter harte nam van wat hij daar aanreikte. Nou, daarom is het mijn hoop dat door de boodschap van vanmorgen we aan de slag willen gaan, dat we verlangens krijgen, of dingen gaan inzien daarin, omdat het goed is voor onze geestelijke gezondheid. Persoonlijk, maar ook voor de kerk. En laten we dankbaar zijn voor de hulpmiddelen die hij ons geeft. Om te zien op de komst van Jezus in heerlijkheid. En dan kom ik op het derde woordje. Heerlijkheid. Want dat is wel de grote beweging die de Heer die Johannes met betrekking tot de Heer Jezus maakt. Hij die begon aan het kruis, lijdend, veracht, geslagen, bespot, wordt tot die Jezus in heerlijkheid en majesteit. En hij zet al op die heerlijkheid in direct vanaf het begin. Niet in de loop van het boek, maar meteen vanaf het allereerste moment. Een heerlijkheid die elke heerser en koning zal overtreffen. En waarom doet hij dat vanaf het begin? Omdat hij meteen vanaf het begin iedereen onder de indruk wil brengen van als je dat boek gaat lezen, van wie spreekt hier? Wie is hier aan het woord? Nou, dat heeft hij al indirect gedaan natuurlijk, door te refereren aan Jezus als het woord van God. Maar in vers 4... gaan alle mogelijke registers vol open. En hoe doet hij dat? Door een groet. Een bekende groet. Zoals we dat zien in alle andere brieven in het Nieuwe Testament. Een brief. Ja. Want Openbaring is wel een boek, want dat wordt ook aangehaald verderop in Openbaring. Maar het is ook een brief. Een brief zoals we dat zien bij die groet Johannes aan de 7 gemeenten in Azië. Die gericht zijn dus aan 7 gemeenten. Maar ik denk zelfs dat het veel verder reikt dan alleen die 7 gemeenten. Je denkt natuurlijk, oh, dat gaat over die 7 gemeenten met die briefjes. Daar gaat het om, die 7 aparte briefjes in hoofdstuk 2 en 3. Nee, ik denk dat hier alle gemeenten in de hele geschiedenis worden aangesproken, dus ook wij vanmorgen. Want omdat hij dit al zegt, helemaal aan het begin als inleiding van het hele boek, geeft hij eigenlijk aan, dit is een brief aan jullie allemaal. Dus al die 7 gemeentes zullen alles gaan lezen wat ook voor hen bestemd was. Ze zullen het van elkaar gaan lezen. Daarom denk ik dat het gericht is aan alle gelovigen. Jij en ik vanmorgen. Tot nu toe. En tot in de toekomst. En daarom, zie je ook in hoofdstuk 2 en 3 bij die 7 brieven, dat het elke keer afsluit met wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. En het getal 7 gemeenten, wijst ook op de volheid altijd. De volheid van God. Want het is een brief aan Gods gemeente. Wij zijn Gods gemeente. Maar ik denk dus zelfs dat in die groet Johannes laat zien dat het een en al heerlijkheid is van de Heer Jezus die onszelf die groet brengt. Ja, genade en vrede wordt hier uitgesproken, hebben we vanmorgen in de dienst ook gedaan, wijst in het Nieuwe Testament bij die brieven altijd op Gods gezag. Want zonder die genade, als hij gaat spreken in zijn brief of in de dienst, zonder dat zijn we blind, zijn we doof, kunnen we het niet verstaan. Hij steekt altijd zijn hand uit vol genade, ook vanmorgen weer, maar ook dus in de Openbaring. Nou, wat is zo bijzonder dat Openbaring 22 aan het eind, want je ziet een spiegelbeeld van het begin en het eind, zoals het begint, zo sluit het ook af. Daar staat ook: ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten, dan heb je weer die meervoud, van deze dingen te getuigen. En dan staat er in vers 17, en laat hij die dorst heeft komen. Ieder die dorst heeft. Het is een uitnodiging voor iedereen. Als jij verlangen hebt, dorst hebt naar hem, naar wie hij is. Openbaring. En laat hij die wil het water des levens nemen. Het is het water des levens, openbaring. Voor niets, gratis, genade. Ook openbaring. Terwijl het best een heftig boek is een boek van genade. Zonder die hoop die het geeft, zouden we verloren zijn. En daarom eindigt openbaring 22 vers 21 ook. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met jullie allen. Amen. Waarom? Omdat het weer laat zien hoe het kwaad geoordeeld gaat worden uiteindelijk. En we bevrijding mogen ervaren in de hele schepping. Maar die heerlijkheid van de Heer Jezus komt juist ook tot uiting in die formule die je altijd ziet bij die brieven. Want er is genade en vrede van de Vader en de Zoon en de Geest. Nou zou je dus kunnen zeggen, inderdaad terecht, dat de Vader hier wordt genoemd in Hij die is en die was en die komt. Dat is de eerste die genoemd wordt. Dan moet je denken aan Exodus, de Ik Ben, de Eeuwige. En de Geest wordt hier genoemd de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Waarbij het getal zeven wijst op de volheid van de Geest, Gods Geest. En natuurlijk ook Jezus die dan wordt genoemd, maar hier apart genoeg niet als de Zoon, maar in zijn aardse werk en bediening. Maar hoe dan ook, Vader, Zoon en Geest. Alleen, wat is nou het interessante ervan? Dat van die Vader en de Geest, de woorden die daar worden gebruikt, herhaald worden op verschillende plekken in openbaring. En dan wordt het toegepast op de Heere Jezus. Dat is apart. En dan zie je weer die dubbelzinnigheid van Johannes. En dat zie je in vers 8. Want in vers 8 zegt hij dit. En ik denk dat de Heer Jezus hier aan het woord is. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt de Heere God. Hij die is en die was en die komt, de Almachtige. Ik denk niet dat Johannes hier spreekt en ook niet de Vader. Want in heel boek Openbaring, als God gaat spreken, dan is het in de regel de Heer Jezus. En dat zie je ook aan het eind van Openbaring 22 vers 12 en 13. Dan zegt hij zelf weer, dan breekt hij als het ware in die visioenen. Doet hij in hoofdstuk 2 en 3 ook. En zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde, de eerste en de laatste. Dat is interessant. Dat is precies die is en die was en die komt uit die groet en in vers 8. En dan die geest. Of, nou ja, goed, ik moet iets anders zeggen. Die was en die is en die komt. Dan denk je van, ja, maar dat gaat toch ook over de Vader? Ja, dat gaat het ook. In Openbaring 5 wordt daar de hemelse troonzaal getoond. En dan zie je daar op de troon die is en die was en die komt. En daar wordt de Vader voorgesteld. Maar wie bevindt er volgens Openbaring 5 daar ook? Het Lam. En waar zit die Lam? In het midden van de troon. Het is de Zoon die als het ware in de schoot van de Vader zit. En zo zie je dat Johannes continu een samenvloeien laat gebeuren in Openbaring tussen de Vader en de Zoon. Ook in al die oordelen die gaan komen. En dan die zeven geesten. Dat is natuurlijk de geest van God. Daar twijfel ik ook niet aan. Dat is het ook. Maar als je gaat kijken naar een messiaanse tekst uit Jesaja, waar de Messias van Israël wordt voorzegd, dan staat er het volgende over die Messias, wat op hem zal zijn. Telt u maar met me mee. Op hem zal de geest van de Heere zijn. 1. De geest van wijsheid. 2. De inzicht. 3. De geest van raad, 4. De geest van sterkte, 5. De geest van de kennis, 6. En de vreze des Heren, 7 geesten. Die op die Messias die gaat komen, zal rusten. En dan natuurlijk de heerlijkheid wordt in Openbaring 1 geopenbaard in vers 7. Zie, hij komt met de wolken. Wolken heeft in het Bijbel, in het Oude Testament, altijd te maken met de heerlijkheid van God zelf. Toen God vanaf zijn hemelse troon neerdaalde op de Sinaï, was alles omgeven door een wolk. Als de Heere God neerdaalde in de tabernakel of de tempel, kon niemand binnenkomen vanwege de heerlijkheid van God. Geweldig om te zien. Geweldig om te zien hoe dat hij hier meteen vanaf het begin van de heerlijkheid van Jezus aan ons openbaart. Dit is het thema van het hele boek. Zo mogen we ook zien op de komst van Jezus in heerlijkheid. Wat een geweldig vooruitzicht. We komen tot het laatste woord. Komst. Want het staat natuurlijk centraal dat hij ook daarin gaat komen. Hij gaat zich openbaren. Maar het gaat ook op de wijze waarop dat zal gebeuren. Want we verwachten de komende. Alleen dan is Gods werk af en vervuld. Alleen dan zal er definitief overwinning zijn. Over de duivel, over het kwaad en de dood. Ik mag toch hopen dat ook u en jij verwacht, als je gelooft, dat je zal gaan opstaan. In een nieuw lichaam. Want dat is toch de grote belofte die we hebben op grond van de overwinning van hem over de macht van de dood. En zo zie je dus ook dat het boek volledig Gods trouw centraal stelt. Het zijn dan ook fundamentele thema's die hier worden aangehaald vanuit Genesis. Boom des levens, het paradijs, de oude slang die hier verslagen zal worden. Allemaal belangrijke thema's die terugkomen in Openbaring. Maar ook Israël natuurlijk. Het verbond met Israël. Kijk maar naar gisteren wat er is gebeurd. Israël schreeuwt. Omdat God zijn trouw laat zien tegen zijn volk. Door alle beloftes te laten vervullen van bevrijding en redding. Van de duisternis. Daarom wordt er ook over hem gesproken als de leeuw van Juda. En het nieuwe Jeruzalem dat zal neerdalen uit de hemel. Natuurlijk geloof ik dat dat de gemeente is. Maar ik denk dat daar een koppeling komt met het aardse Jeruzalem wat God ook heeft beloofd. Het duizendjarig rijk wat je daar naar voren ziet komen, waarvan ik denk dat dat letterlijk is. Oftewel, Openbaring is een boodschap van hoop. Maar dat is alleen maar mogelijk, ook in ons leven, door de wetenschap dat hij komt in heerlijkheid. En weet je wat zo bijzonder is? Dat is het verlangen van God. Het is het verlangen dat zijn zoon hersteld gaat worden. Hij die in heerlijkheid was bij de Vader. Die door pure liefde zichzelf helemaal heeft gegeven om ons te redden en te bevrijden. Is veracht, bespuwd, bespot. Maar het is de Vader die het verlangen heeft dat hij hersteld wordt in heerlijkheid als hij zich openbaart. Maar het grote verlangen van God is ook dat hij wil wonen te midden van ons. Te midden van zijn volk Israël. Te midden van de hele mensheid. En zo eindigt Openbaring ook. Want we lezen in Openbaring 22, vers 16 of vers 17. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. Oftewel, ook dat verlangen gaan krijgen. En laat hij die dorst heeft, als je dat vanmorgen hebt, komen. En laat hij die wil, je mag zomaar komen om het tot je te nemen. Neem het water des levens voor niets. En dan zegt hij in vers 20, hij die van deze dingen getuigt. Is in dit geval de Heer Jezus zelf, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom Heer Jezus. Het is het verlangen van de bruid. De gemeente en Israël ziet er ook naar uit, ook al zien ze hem nog niet. Het is het verlangen van de geest. Het is het verlangen van de Heer Jezus. En de vraag is natuurlijk, is het ook jouw verlangen? Dat hij gaat komen. Zie op de komst van Jezus in heerlijkheid. Ja, het heeft veel voet in aarde. Als hij gaat komen. Want dat zegt de eerste vers al. Om te tonen hetgeen weldra spoedig moet geschieden. Dingen moeten gebeuren. Het kwaad moet overwonnen worden. En het zal heel wat voet in aarde hebben. Maar indien jij al je hart opent voor het water des levens voor niets. Omdat hij zijn leven voor jou heeft willen geven. Omdat hij pure liefde is. Dan is het toch een verlangen. Dan mag je toch ernaar uit gaan kijken. En daarom vanmorgen de oproep aan ons allen uit dit hoofdstuk. Het begin. Zie op de komst van Jezus in heerlijkheid. Amen. Ja, en daar willen we dus ook op reageren door het zingen van het lied 364. Waarin we zingen, zing een nieuw lied voor de koning. Juich voor de naam van de Heer die ons leven bewaarde. Groot is zijn macht.
Waarbij dit lied ook mag klinken over de hele wereld en aan de mensen die wij van de week gaan ontmoeten. 364. Ja, dank u wel, Vader, voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, en dan danken we u allereerst voor de komst die we hebben mogen kennen vanuit uw woord en de geschiedenis, door alle getuigenissen. 2000 jaar geleden, toen hij kwam om de weg te gaan in onze plaats van lijden, de straf dragen voor onze zonden. Om het offer te zijn, om weer in het reine te mogen komen met u, waardoor we weer in gemeenschap mogen komen met uw volmaakte liefde. En hij bereid was om die weg te gaan tot aan het kruis, vol bespotting en verachting. Dank u wel dat we mogen leven uit zijn opstanding, uit de dood al. In dat opzicht hebben we al een deposito. We hebben eigenlijk al een voorschot gekregen. Door de geest in ons. Op die overwinning over de dood. Maar het werk is nog niet af. Heer, als het daarbij zou blijven. Als het daarmee gedaan is. Dan is het uiteindelijk allemaal voor niets geweest. En we moeten dat beseffen. Heer, dat we afhankelijk zijn van uw trouw. Uw trouw, Heere God, door de hele geschiedenis heen. Vanaf Genesis tot openbaring. Heer, dank u wel, Heer, dat u vanmorgen en dat u dat bij mij op mijn hart heeft gelegd, Heer, om zo aan de slag te gaan met dat geweldige boek. Heer, het laatste boek van de Bijbel, de afsluiting van heel uw plan en heel uw woord. Heer, dat we daar al een zicht op hebben mogen krijgen, op wat een geweldige inhoud dit boek heeft, namelijk uw Zoon in heerlijkheid. Het lam dat geslacht is, maar hij zit in de troon. En hij zal terugkomen om de wereld te bevrijden van alle duisternis en alle kwaad. En zo zal door hem,
Door zijn overwinning, ook over die machten van het kwaad, zullen we opstaan om zijn heerlijkheid te mogen aanschouwen. Heer, dank u wel dat we dat vooruitzicht hebben. Ook al zijn we misschien in een fase van ons leven dat we vooral onze eigen heerlijkheid moeten loslaten. Heer, maar we mogen weten dat als we tot u in geloof komen, Heer, dan leggen we onze heerlijkheid die we misschien nog mogen bezitten in uw handen. Want alleen dankzij uw heerlijkheid hebben we een geweldige toekomst. Heer, wilt u ons zo vullen met uw geest, ook de komende week en de komende tijd, om te verlangen zo met u bezig te zijn en met uw komst. En ook met het boek Openbaring misschien. Heer, maar wilt u ons daarin leiden? Heer, als we het hebben over uw trouw, als we het hebben over bevrijding van de machten van de duisternis. Heer, over uw komst, zoals verwacht in Jesaja, dan denken we aan uw volk Israël. Heere God, geeft u dat juist te midden van deze vreselijke crisis, waar ze weer in zitten, Heer, meer en meer Joden mogen gaan zien op u. Heer, we zien al dat er een enorme toename is bij Joden, zowel seculier in de wereld, denk maar aan Tel Aviv, is echt volop wereld, maar ook orthodoxe Joden die meer en meer interesse gaan krijgen in die ene in het Nieuwe Testament. Heere, geeft u dat het verder zal gaan aanwakkeren. Wilt u de Messiaanse Joden die geloven in u als verlosser en redder en heer en bevrijder, Heere, wilt u hen helpen dat ze ook juist in deze tijd een heenwijzer mogen zijn naar u voor het volk Israël. Heere, wilt u zo met ons meegaan in de komende tijd. Heere, we willen daarbij denken aan Roelof, de zoon van Boukje. Heer, die dan weer zo'n darmoperatie heeft gehad. En we willen bidden, Heer, geef hem uw nabijheid. Dat hij dat mag gaan ervaren. Heer, dat hij uw aanraking mag krijgen daarin. Heer, en wilt u Boukje daar ook in bijzondere troost geven die we alleen maar van u kunnen krijgen. We willen danken voor uw trouw, Heer, voor broeder Gerrit, die zijn verjaardag heeft mogen vieren. Heer, wat bent u trouw. En we mogen weten dat u ook hem vast wilt houden en zal houden zoals u dat bij ons allen doet. Heer, wilt u zo met hem meegaan, ook in het komende levensjaar. Wilt u deze gemeente ook zegenen? Heer, dat we verder mogen groeien in de kennis van u, maar ook vanuit mogen delen naar anderen. Dat deuren nog weer worden geopend, Heer, naar mensen die zoekende zijn. Want oh, wat zijn er veel mensen zoekende. Heer, we willen bidden voor een ieder hier, ook voor de jongere Heer die in deze gemeente zijn. Dat ze zo door u gebruikt mogen gaan worden, ook in uw plan. Maar wij allemaal, zoals we hier zijn, om uw licht te zijn in deze wereld. Heer, ga zo met ons mee. Zegen ons zo voor deze komende week. Ja, Heer, dank u wel, Heer. Amen. Ja, dan kan natuurlijk lied 300 ook niet gemist worden. Waarin we zingen, ik kom met haast, roept Jezus' stem.
nodig hebben. Dat hij met ons mee mag gaan. Dus als u kan staan, eventueel als u kan staan natuurlijk, hoeft niet. Dan mag ik jullie de zegen meegeven uit Openbaring.
Hoe kan het ook anders? Wat een geweldige, kort maar krachtige zegen die ik daar mag uitspreken namens onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met jullie. Amen. En het laatste lied wat we willen zingen is 363.
Zing een nieuw lied aan alle landen. Want ja, we willen natuurlijk, en dat is ook Gods verlangen, dat er nog heel veel mensen zijn heerlijkheid gaan ontdekken. En daarom mogen we gaan zingen. 363. Daar wil ik u nog even op wijzen en dan wil ik u verder een goede zondag en week toewensen.